Goedemorgen. Hartelijk dank Esther en aanbiddingsteam. Prachtig. Ook welkom mensen thuis. Als je deze dienst live kijkt of als je later terugkijkt, hartelijk welkom en goed dat je er bent. Mijn naam is Stefan Barendsen. Ik zal eerst even wat vertellen over mezelf. Wij zijn in januari 10 jaar hier in de gemeente. Dat is, ja. Ik heb nog nooit ergens 10 jaar gewoond. We wonen in ons huis ook al 10 jaar vroeger. Als kind groeiden we op en zijn we heel vaak verhuisd. Zelfs van Duitsland naar Nederland, van Nederland naar Duitsland. Nou ja, all over the place, heel vaak verhuisd. En nu wonen we alweer 10 jaar in Heerhugowaard. Dat is ook bijzonder. En fijn om ook deel uit te mogen maken van deze gemeente. Ook alweer 10 jaar, dat is ook heel bijzonder. Het lijkt net alsof het vorige week was, maar mijn vrouw Marianne en Tim, zoontje Tim, het lijkt net alsof het vorige week was, maar we zijn 3 maanden geleden, hebben jullie ons uitgezegend en mochten wij 3 maanden in Amerika zijn na een hele zware tijd van ons leven. En het is ook weer goed om thuis te zijn. Eerlijk gezegd was het wel even schakelen. Even weer wennen. We mochten in Amerika op een heel mooie plek zijn. We mochten daar op een bijbelschool van David Wilkerson zijn. Die bijbelschool heet Summit International School of Ministry. En dat was gewoon een prachtige tijd van bijkomen. Misschien ken ik je. Ik zie heel veel bekende gezichten. Misschien sommige van jullie denken van wie is dat? Het is ook misschien nog goed om wat dingen over mij te vertellen. Ik ben opgegroeid in Duitsland. En mijn vader die was betrokken bij het werk waar ik nu ook bij betrokken ben. Het werk Teen Challenge. Dat is opgericht door die meneer die ik net noemde, David Wilkerson. En Teen Challenge staat vooral bekend om drugsrehabilitatie wereldwijd. Zit in zo'n 140 landen wereldwijd. Is begonnen door een man die dus David Wilkerson heet. Eigenlijk een plattelandspredikant. Die in zijn hart een stukje ontevredenheid had en dacht van er moet toch meer zijn dan naar de kerk toe gaan, preken en dan weer naar huis toe gaan. En ging God zoeken. Hij deed zijn televisie weg, ging God zoeken en uiteindelijk is hij naar New York toe gegaan. Heeft daar oog in oog gestaan met allerlei bendeleden. En daaruit voort is het werk Teen Challenge begonnen, waar ook het werk van The Gate aan is verbonden, het jongerenwerk hier. Maar eerlijk gezegd, de afgelopen 18 jaar, ik werk inmiddels 18 jaar voor Teen Challenge, zijn niet de makkelijkste jaren geweest. Ik ben dus opgegroeid met Teen Challenge, met al die mooie verhalen van vroeger en die geweldige dingen. En was dus ook best wel een verrassing dat ik daar uiteindelijk ook deel van uit ging maken. Het was best een moeilijke start. Het was niet zo dat ik directeur werd van Teen Challenge omdat ik zo'n geweldige cv had. Het was gewoon, Teen Challenge stond op dat moment ook op een heel erg moeilijke tijd van haar bestaan. Er was eigenlijk niemand en er waren grote schulden, er was zo'n 3 ton schulden, grote problemen, ruziënde medewerkers, van alles en nog wat. Zo zijn Marianne en ik eigenlijk een beetje erin gerold. Na 18 jaar, 3 maanden geleden, stond ik hier weer opnieuw met lege handen. We hebben heel hard gewerkt, we hebben echt in onze ogen ook gewoon God gezocht, gedaan wat we dachten dat God van ons vroeg. En dat denk ik nog steeds oprecht om het werk van Teen Challenge te bouwen. En Teen Challenge hier in Heerhugowaard heeft een opvangcentrum gehad aan de Dreef. Stond ook wel bekend om het Life Center, dat bestaat niet meer, maar de Dreef nog wel, het gebouw bestaat nog wel. Dat staat nu leeg. De Dreef staat nu leeg. 3 maanden geleden stond ik echt, zoals ik zei, met lege handen. En kort daarvoor was een Europa Teen Challenge conferentie waar de landen van Teen Challenge bij elkaar komen. En daar hoor je het lief en lee van wat er zo gebeurt in Europa en in de wereld. En dat was echt een dieptepunt voor mij. Want sta je dan, je werkt 18 jaar voor een organisatie, toch ergens wil je toch ergens mee. Denk je van, je hebt iets opgebouwd. We hadden een prachtig mooie kringloopwinkel hier, Sian. Mooi opvangwerk. En dan opeens valt het allemaal uit elkaar. Het was eigenlijk als je terugdenkt, denk van, het, eigenlijk alles wat kon misgaan, dat ging mis. Alles wat fout kon gaan, ging fout. We hadden een prachtig plan, we hadden een prachtig idee, een prachtig concept. Ik hoor nog steeds van advocaten en juristen die ons bijgestaan hebben. Mensen die vanuit een branche van kringloopwinkels die zeggen van ja, jullie hadden zo'n mooie winkel en zo'n mooi concept. Dat had overal in Nederland een succes kunnen zijn. En hier in Heergewaard mocht het gewoon niet zijn. Maar niet alleen maar door bureaucratie, maar ook door allerlei omstandigheden leek het niet te mogen. En dan sta je daar met lege handen. En het dieptepunt was voor mij echt op die Europa Teen Challenge conferentie. Toen dacht ik van, weet je wat, het hoeft van mij allemaal niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik geef op. En ik weet nog heel goed, we hadden toen een spreker uitgenodigd, Carter Condon. Dat is jarenlang de voorganger van Times Square Church geweest, ook opgericht door David Wilkerson. En die was daar. En ik kende hem niet persoonlijk en ik heb hem opgehaald en moest hem een beetje rondrijden. En ik was ook betrokken bij de organisatie van die conferentie. Ik dacht van, weet je, ik ben er echt helemaal klaar mee. Maar toen zat ik in die auto en door een foutje was het hotel bijna een uur verderop geboekt. Dus ik zat een uur in die auto na een preek. En alles wat ik kon was alleen nog maar huilen, gebroken en zeggen, ik weet het allemaal niet meer. Ik stond met, ik weet nog heel goed, een paar dagen daarvoor met gebalde vuisten naar de hemel te schreeuwen naar God, God, waar bent u en heeft u me in de steek gelaten? En zo diep ging dat. En gaat u zo om met mensen die alles voor u geven? Zo voelde dat. Hè? Je geeft je alles. Uren in de week, die kwamen niet op. Je gaf alles. Je gaf je hart, je geeft alles. En met gebalde vuisten weet ik nog van, Heer, waar bent u? Ik schreeuwde het uit. En dan zat ik dan in die auto. En zat ik daar met die spreek die ik alleen maar van Times Square Church ken. Ik kende hem van de diensten die ik nauw volgde van Times Square. En het was altijd heel bemoedigend. En het woord daar was altijd echt heel goed. Dan zit je daar in een auto met die man. En en ik vertelde, ik stortte zo mijn hart uit. En hij zegt, goed zo. Nu ben je aan het einde gekomen van jezelf. En nu kan God aan het werk. En hij vertelde hoe hij zelf tot die plek kwam. Dat hij eigenlijk ook letterlijk met gebalde vuisten naar de hemel stond te schreeuwen naar God. En dat God hem helemaal vast liet lopen. En even later kreeg hij een belletje van David Wilkerson. Die zei, oké, jij komt naar New York en jij wordt de nieuwe voorganger van Times Square Church. Dus het is, en ik zeg dat niet om nu te zeggen, want ik weet nog steeds niet wat er gaat gebeuren. Ik sta hier nog steeds met lege handen, ik heb geen idee. Maar God heeft mij behoorlijk stilgezet, heeft ons behoorlijk stilgezet, heeft alles stopgezet. We staan met lege handen. Maar weet je, het is ook weer de beste plek om te zijn. Volledig afhankelijk van God. Te midden van die storm, we hebben het net gezongen. Prachtig mooi en goed dat Pascal dat je ook nog even naar boven kwam, omdat ik denk dat het niet voor niets is. Ik denk dat je ook nu niet thuis niet voor niets aan het luisteren bent en dat je hier nu bent niet voor niets. Dat misschien zelf een storm gaande is in je eigen leven. Dat er misschien een worsteling plaatsvindt in je leven. En wij mochten de afgelopen 3 maanden daar zijn bij Summit op die Bijbelschool. En aan het begin was het echt afkikken. Ik kom uit verslavingszorg, hè, dus het was voor mij afkikken. Want ik zat echt te kriebelen. We kwamen daar aan. Dus van, kan ik nog ergens vrijwilligerswerk doen? Of kan ik nog ergens bij helpen? En ik werd er helemaal stilgezet. Het enige wat ik daar deed, was daar. Ja, ik hoefde helemaal niks te doen. Maar we gingen daar heerlijk naar de kapeldienst. Elke dag was ze aanbidding, Gods woord, krachtig. Op een prachtig mooie plek omringd door die studenten die vol vuur waren en God zochten. En zo mooi om met hun te eten, samen te zitten, met hun verhaal te horen. En ik dacht van wauw, dit lijkt wel echt op op de kerk wat ik lees in het Nieuwe Testament, in Handelingen. Je eet met elkaar, je hebt de community, een soort fellowship met elkaar, dat je bij elkaar bent. En je hoort het woord, maar je werkt ook en leeft met elkaar. En dat heeft ons enorm goed gedaan. En zelfs Tim, mijn kleine zoontje van 3, bijna 4, die heeft daar de preschool gedaan. En die leerde daar zo Engels en heeft daar heel veel over de Heer ook gehoord. En zo prachtig om in zo'n omgeving te zijn. En ik kan echt zeggen, we weten nog steeds niet wat God gaat doen. Wat God van plan is voor Teen Challenge of wat mijn rol daar zelfs in is. Maar we weten één ding, dat God trouw is en dat God een plan heeft. En aan het einde van onszelf, ja, dan als je daar komt en daar God ontmoet, ja, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Dan vind je vrede, dan vind je rust. En God is trouw, ook door midden van die diepe, diepe dalen. En er zijn heel veel dingen die ik geleerd heb de afgelopen tijd en die ik... die ik mag toepassen nu en mag meteen al de eerste dag was het zo van... wow, ik ben weer terug in Nederland. Ik wil met het eerste vliegtuig weer terug naar Amerika toe. Maar het is echt goed om ook weer terug te zijn. En God is goed en trouw en hij heeft nogmaals een plan. En een van de dingen die Carter tegen mij zei is... The presence of trouble does not mean the absence of God. De aanwezigheid van problemen of stormen betekent niet dat God afwezig is... Ik zal het nog een keer zeggen. De aanwezigheid van problemen of stormen betekent niet dat God afwezig is. Sterker nog, misschien na vandaag, na deze preek, merk je wel dat God misschien juist in die stormen zit. Juist in die problemen zit. Juist ons laat worstelen. We hebben het vaker met ook bij Teen Challenge meegemaakt. God kan mensen in één keer vrijzetten van drugs, alcohol, allerlei problemen in één keer... Alleen het vrij blijven is vaak het grootste probleem. Zeggen wel eens van elke oen kan afkicken, iedereen kan afkicken. Het probleem is om vrij te blijven. Hè? Dat is het grote probleem. En we houden van wonderen, en ik geloof in wonderen, ik geloof dat God wonderen kan doen. We houden van die momenten, van die evenementen. Maar het proces is soms heel erg... lastig. We houden niet zozeer van het proces. Alles wat tussen die evenementen in zit. Tussen die ontmoeting met God en de stilte en de leegte en tot de volgende zondag misschien. Of tussen die momenten dat God heel duidelijk aanwezig is en die momenten waar het wel lijkt alsof je tegen het plafond zit te praten. We houden niet zoveel van dat proces, maar God is juist in dat proces. Kijk, die evenementen zijn belangrijk, die momenten, die events, hè, die momenten zijn heel belangrijk. Toen mijn zoontje geboren was, ik denk dat dat het meest mooie moment was van mijn hele leven. Dat was zoiets prachtigs samen met Marianne, wauw, Tim was meteen, ik hield hem vast en hij was van mij. Het was het allermooiste moment. Dat was het moment waarop ik... vader werd, daarvoor was hij er natuurlijk ook al, maar op dat moment werd ik ook als vader geboren. Maar dat maakte mij niet zozeer een vader. Dat moment maakte mij misschien een biologische vader, maar het proces van wakker blijven, midden in de nacht, anderhalf jaar geen slaap hebben en al die dingen die en corrigeren en het liefhebben en ook corrigeren en liefhebben, luiers wisselen en van alles en nog wat. Dat proces maakt je uiteindelijk een vader. En het proces is juist waar God in zit. Wij als Pinkstermensen, charismatische evangelie, wij houden van momenten. Wij houden van die evenementen, wij houden van het wonder. Maar God zit in het proces. En ik geloof dat het geen toeval is dat je hier nu zit. Of geen toeval is dan wat er ook in je leven is gebeurd. Alle dingen werken mede ten goede. En al die dingen dan, dat zijn er nogal wat. Al die dingen. Poeh, dat zijn er nogal wat. Hè? Al die dingen. En ik weet zeker dat als we hier de tijd zouden nemen en met elkaar een rondje zouden doen. En je zou me vertellen over je leven en sommige van jullie wat je hebt meegemaakt. En de dingen die je hebt beleefd. En dan zouden misschien wel wat boze reacties komen van ja, maar dit dan en dit dan en dit dan. En toch staat er in Gods woord, alle dingen werken mee ten goede. Alles. Alles kan God gebruiken in ons leven om ons tot onze bestemming te komen. Zodat wij in ons doel komen. Alles. En ik weet niet wat jouw alles is. Ik weet niet waar jouw alles zit. En misschien zit je wel heel erg te twijfelen, te worstelen... Ik heb goed nieuws voor je. Ik heb goed nieuws voor je. Je bent in de kerk en er is goed nieuws. Als het goed is, hebben wij goed nieuws, toch? Soms zijn we vergeten dat wij goed nieuws hebben. We hebben goed nieuws. Het evangelie is goed nieuws. Het is niet slecht nieuws, oké? Het is goed nieuws. En soms doen we alsof het slecht nieuws is. Laten we eerlijk zijn. Soms is het even. Soms doen we alsof het slecht. Of laten we het in ieder geval niet zien in ons leven dat het goed nieuws is. Maar het is goed nieuws. Het evangelie is goed nieuws. Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, is goed nieuws. En misschien ben je hier bezoeker en weet je helemaal niet waar ik het over heb. Of heeft iemand je meegenomen of luister je toevallig hiernaar. Maar weet dat er goed nieuws is vandaag voor jou, waar je ook zit. En ik wil met jullie gaan een verhaal, een heel bekend verhaal in de Bijbel gaan lezen. Een hoofdpersoon in de Bijbel, echt een personage waar veel over te doen is. Maar daarvoor wil ik nog even met jullie bidden en echt God vragen dat hij zijn woord gewoon zegent en mij helpt met dat ik nog een beetje uit mijn woorden kom in het Nederlands. Ja, Vader, dank u wel dat u goed bent. En dank u wel dat u hier bent. Dat niemand die hier is, iedereen die hier is, die is ook echt hier omdat u dat wist. U wist nog voordat de schepping gemaakt werd, nog voordat wij bestonden, dat wij hier op dit moment bij elkaar zouden zijn. En u hebt een woord, u hebt goed nieuws vandaag voor mensen. U hebt een goed woord voor mensen die worstelen en die het moeilijk hebben. Mensen die in een storm zitten. U hebt goed nieuws. En Heer, ik wil zo bidden dat dat goede nieuws, dat u mij helpt in de beperking van mijn woorden en mijn spreken. Dat u uw goede nieuws laat klinken door uw geest. Dat iedereen hier die het moet horen, die het zal horen. En dat u de harten aanraakt van een ieder die hier is. En iedereen die live of zometeen het nakijkt. Vader, dank u wel voor uw woord dat het krachtig is, levendig. En dat het scherper is dan een tweesnijdend woord. Dat het precies dat moet doen waar u het voor geroepen hebt. En ik vraag zo in Jezus' naam dat u uw woord bekrachtigt in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil met jullie het verhaal van Jacob delen. En het is veel te veel. Het zijn hoofdstukken in het Bijbelboek Genesis. En het verhaal van Jacob is misschien wel bekend voor sommigen van jullie, voor anderen weer niet zo bekend. Maar eigenlijk, Jacob komt, als je echt het verhaal leest, dan zie je dat het een soort familiedrama is. Wij denken soms dat de Bijbel, dat het allemaal een beetje een soort Hollywood figuren waren. En dat het allemaal een beetje een soort mensen rondliepen met een soort halo, zo'n heilige, hoe noem je zo'n ding ook alweer, zo'n... Een wat? Ja, zo'n ding om je hoofd. Ik weet even niet wat het Nederlandse woord daar is. Maar dat het een soort mensen die een paar centimeter van de grond zwevend. En dat het een soort mysterieus, mythisch verhaal is lang geleden. En dat het eigenlijk heel weinig relevantie heeft voor vandaag de dag. Maar als je het verhaal leest, zijn het hele ruwe verhalen. Hele gewone mensen. Mensen die eigenlijk... uit hele gebroken gezinnen komen, uit hele gekke gebruiken, soms gekke culturen, rare dingen meemaken. En je ziet dat er een soort familiedrama waar hij uitkomt. Je ziet dat Jacob, zijn ouders, Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca. En zijn opa en oma, Abraham en Jacob, dat waren eigenlijk een beetje buitenlanders. Ze waren buitenlanders in een vreemd land. En ze zaten voortdurend in de clinch met de lokale bevolking. En het was altijd een beetje afwachten. En God had hun geroepen om daar maar naartoe te gaan. En ze waren er. En God zegende die familie. En ook al was het echt een behoorlijk dysfunctioneel verhaal allemaal. Er waren buitenechtelijke relaties. Er waren kinderen met meerdere vrouwen. Ingewikkeld samengesteld gezin waar ook veel ruzie en rivaliteit was. Het was echt een beetje een ingewikkeld verhaal allemaal. En toch had God deze familie uitgekozen. En God had toch een plan met dit gezin. En met deze man. En we lezen het verhaal, we beginnen in Genesis 25, nogmaals, het is te veel om, uiteindelijk komen we uit in Genesis 32, daar gaan we een paar teksten lezen. Maar even, als je thuis het verhaal leest of als je het na wil luisteren, kan ook tegenwoordig, is ook altijd heel handig om te doen, dan lees je en hoor je het verhaal van Isaac, En Rebecca die een tweeling krijgen. En Rebecca die werd zwanger. En er was als het ware een soort strijd in haar binnenste. Die tweeling die maakte al ruzie in de buik van Rebecca. Dat was heel bijzonder, want toen kon je natuurlijk niet naar een echo krijgen. En dan wisten ze pas toen bij de geboorte dat het een tweeling was. Maar God sprak al tot haar van, hey, er zitten twee volken in jouw buik. En er is een strijd gaande, er is een worsteling gaande in jouw eigen lichaam. En dat bleek ook zo te zijn. De eerste geborene, die heet Esau. Dat was een heel harige, harig kind was dat. Echt een harig kind. Esau betekent ook haar of harig. En dus het eerste kind was heel harig. En daarachteraan kwam Jacob. En die hield letterlijk de hiel vast van Esau. Dus die werd zo'n beetje meegetrokken. En die had dus al een soort strijd. Van, hey, jij bent wel de oudste, maar ik weet jou wel te pakken te krijgen. Ik heb een missie, ik heb een doel. Hij zat al in de moederschoot, was al een soort strijd, rivaliteit. Het was echt iets wat ook heel duidelijk. Jacob betekent ook hiel of hielen lichter, zeg je dat zo? Hielen lichter. Ja, dus eigenlijk wat in het Hebreeuws betekent dat ook, ja, supplanter hoe zeg je dat in het Nederlands nu? Oplichter. Ja, oplichter, dankjewel. Ik weet niet wie het zei, maar niet iemand hier, maar ik hoorde het opeens. Oplichter. Dus hij was, dat was zijn karakter. In de Bijbelse tijd was een naam heel belangrijk, was ook wie je was, dat was je identiteit, dat was je persoonlijkheid. En dat was Jacob. Jacob was al vanaf het begin af aan, was er een machtsstrijd gaande, was een worsteling gaande. En Jacob die werd dus als tweede geboren. Zijn naam betekende bedrieger. Zijn naam kenmerkte een groot deel van zijn leven. Want hij was altijd maar bezig om te krijgen wat eigenlijk niet hem toekwam. In die tijd was de volgorde van de geboorte, de eerstgeborene was, dat was heel belangrijk, de eerstgeboren zoon. Nou ja, die kreeg ook het grootste deel van de erfenis. Die kreeg ook, ook een zegen mee. Om ook als een belangrijke opvolger van het familiehoofd te zijn. En dat in de grootste zin van het woord werd je dan ook familiehoofd en kreeg je dan ook de eer in die tijd. Dus dat hij dat altijd maar, hij was de jongste, het kwam hem niet toe, maar hij wilde het wel. En in Genesis 25, 29 merkte hij ook wel dat zijn broer Esau, hij was daar niet zo heel erg mee bezig, die oudste. Hij was gewoon lekker aan het jagen. Zijn vader hield daar wel van een lekker wildbraad wat hij dan maakte. En hij was een jager en noem maar op. En was iemand van het veld en was een beetje een rouwdouwer. En Jacob, dat was een hele zachte man. Hij was precies het tegenovergestelde. Geen haar, was lekker een gladde jongen, letterlijk. En figuurde, was een gladde jongen. En hij merkte dat zijn broer, dat hij helemaal niet zo bezig was met dat eerste geboorterecht. Maar hij wilde hebben wat hem eigenlijk niet toekwam. En hij merkte, hey, er is een opening. En in Genesis 25, daar zit Jacob zo'n lekker soepje te maken. En Esau die komt. En hij heeft zo'n trek dat het hem niks meer kan uitmaken. Dat het er niks kan schelen. Dat hij zijn geboorterecht verkoopt voor een bord linzensoep. En dat kon hem eigenlijk niet schelen. In Romeinen lezen we dat echt, hij verachtte wat hem toekwam. Hij verachtte zijn geboorterecht en minachtte dat zozeer dat hij het verkocht voor iets wat hem even op dat moment een plezier gaf. Maar Jacob die was heel anders. Jacob was die gladde man die dus dacht van, hey, nu grijp ik mijn kans. Dit is mijn kans. Ik pak wat ik kan pakken. Hij kocht dat geboorterecht en pakte zo eigenlijk iets wat hem helemaal niet toekwam. Het was voor hem een stuk erfenis wat hem toekwam. Er staat letterlijk dat Esau zei van, joh, ik weet toch niet wanneer ik dood ga. Het maakt allemaal niet uit. Ik leef voor de dag. Het maakt niet uit, maar Jacob kocht dat toen. En dan later, lezen we dat het een beetje bergafwaarts ging met Esau. De huwelijken van Esau, huwelijken, hij had er meer vrouwen, die waren tot een bittere kwelling voor zijn ouders Isaac en Rebecca. Lezen we in Genesis 26, vers 34. Dat was eigenlijk een beetje een familiedrama. Er speelde zich echt die strijd af. In Genesis 27, daar lezen we dat de eerstgeboortezegen ook nog eens gestolen was. Dus je had eerst, even om het niet te verwarrend maken, je had eerst dat eerstgeboorterecht wat er was, dat was de erfenis en dat was een stuk, een positie, iets wat toekwam voor de oudste. En dan had je ook nog een zegen die speciaal ook was voor de oudste zoon, die twee dingen. En in Genesis 27 lezen wij het hele verhaal hoe hij dat ook nog weet af te troggelen met behulp van zijn moeder. Ook nog weet hij dat af te troggelen door heel listig zich voor te doen als zijn broer. En zijn vader Isaac is al oud geworden, ogen slecht. En zijn vader Isaac die vraagt, wie ben je? En hij liegt dan keihard en hij zegt, ik ben Esau, uw oudste zoon. En hij liegt keihard en uiteindelijk, Isaac twijfelde nog eventjes, maar geeft hem die zegen. En de zegen die eigenlijk doorkwam vanuit zijn generatie, van zijn opa Abraham, van zijn vader Isaac, en kwam nu op Jacob terecht. Een geweldige belofte van God, een geweldige zegen van God, van alles en nog wat. En je denkt van, wow, Heer, wat een verhaal. Wat een raar verhaal. Ik ben opgegroeid in de kerk, je moest naar de kerk toe gaan, je moet braaf naar de zondagsschool toe gaan, je moet de 10 geboden houden, niet liegen, stelen en al die dingen. En je krijgt op je vingers als je lastig bent in de dienst. En we hadden toen niet 1 dienst per week, maar we hadden er 3. En bij al die 3 diensten ben je er. Zondagochtend, zondagavond, op woensdagavond. Je hebt nog de bidstond en de bejaardenclub, waar je als zoontje van de voorganger overal bij moest zijn. En dat was het om goed christen te zijn. En hier gaat God om met iemand die totaal helemaal losgeslagen is van eigenlijk alles wat hij probeert Gods voor zijn karretje te spannen. Hij probeert God te manipuleren. Hij probeert alles te krijgen wat hij kan krijgen. En weet je, als we kijken naar ons eigen leven. Misschien zit je hier wel en weet je, ik denk dat in de kerk het zo lastig is om zo'n spiegel voor te houden. We doen ons zo vaak anders voor dan dat we zijn. En soms zo zo'n soort masker wat bijna een beetje opgedwongen wordt. Hè, we komen tot geloof. En soms is het als iemand die niet buiten de kerk binnenkomt, dan komen ze in een warm bad binnen en je mag de grootste zondaar zijn wie je bent en er is genade voor je en kom maar binnen. En je komt dan tot geloof en dan kom je eenmaal binnen, dan gebeurt er toch iets waardoor we soms ons anders voordoen dan dat we zijn op een zondagochtend. Kunnen we daar, zijn er nog andere heidenen als ik, die zo af en toe zo... dan kom je toch... Maar de afgelopen jaren werd dat steeds moeilijker voor mij. Zal ik je echt zeggen, om je anders... Het was ook voor mij, ik ging ook 3-4 keer per week... per maand preekte ik in andere kerken, dus ik was hier weinig. Maar op een gegeven moment was ik hier steeds meer. En dan is het best wel confronterend. Dan kom je hier en je hebt eigenlijk een rotweek gehad. En je probeert eigenlijk een beetje op te vullen. En dan wie ben je dan op dat moment, op die zondagochtend, 1,5 uur lang? En we doen ons soms anders voor. Maar God interesseert het niet zoveel, al die buitenkanten. En al die, hij is niet zo gechoqueerd door alles wat er gebeurt. Hij is niet zo gechoqueerd wat er in je omgaat. Zelfs niet in je gedachtenleven. Poeh, je gedachtenleven. Oh man, 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 man. Als we die gedachten toch eens zouden kunnen horen. Poeh, als je mijn gedachten zou kunnen horen. Man, 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 man. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Wat een strijd is er in ons denken soms. Wat een strijd is er in ons denken soms. Het is soms weten we wel wat waar is, maar dan twijfelen we en dan worden we in twijfel gebracht of dan gebeurt er iets en ons gevoel gaat alle kanten op. En mensen zeggen iets of doen iets of kijken naar ons En dan gebeurt er van alles en nog wat in ons. En er is een strijd gaande in ons denken. Ik heb afgelopen 3 maanden ook een mooi gesprek gehad met Carter. En die zei ook van, don't trust everything you think. En hij zei, dus geloof niet alles wat je denkt. Vertrouw niet op wat je denkt. Geloof niet alles wat je denkt. En iemand anders zei dat wel eens van, my thoughts are like a bad neighborhood. I don't want to go in there alone. Mijn gedachten zijn net een hele slechte wijk, gevaarlijke wijk. En daar wil ik niet alleen in gaan. Geloof me maar, er is een strijd gaande in ons denken. Zelfs op dit moment is een strijd gaande om je aandacht, om van alles en nog wat. Er is een gigantische strijd tussen het licht en het duister. En tussen leugen en tussen waarheid. En die strijd, die worsteling, we zijn net als Jacob bijna geboren in zo'n worsteling. We zijn geboren in deze zondige natuur. Het is iets wat niet natuurlijk is voor de mens. We zijn gemaakt als mensen in het evenbeeld van God, zonder angst, zonder schaamte, zonder oordeel. En doordat we in zonde zijn vervallen met elkaar, is er schaamte, angst en oordeel constant aanwezig in ons leven, in ons denken. Voortdurend is dat iets, radertjes die gaan. Oordeel, angst, schaamte motiveren het grootste deel van ons gedrag. Want uiteindelijk wat in je denken gebeurt, vertaalt zich in je gedrag. Dat komt er altijd uit. Het komt er altijd op een of andere manier uit. Misschien op 1,5 uur op zondagochtend kunnen we dat nog heel goed. Hallo zuster, wat fijn om u te zien. Maar uiteindelijk op maandag bij die irritante collega, of bij je vrouw thuis die je het beste kent, of bij, ja, daar komt het uiteindelijk toch naar buiten. Daar komt het naar buiten. Hoe je echt over dingen denkt. En je, wie je echt bent. Het komt altijd naar buiten. Toch? Of ben ik hier de enige die dat meemaakt? Een paar anderen ook nog, wat goed. Ja. Maar er is een gigantische strijd. En we worden geboren in die strijd. Net als Jacob zijn we verwikkeld in een identiteitsstrijd. We zijn op zoek naar wie zijn we nou eigenlijk. En we proberen dat op onze eigen manier, net als Jacob probeerde ze op zijn eigen manier veilig te stellen. We proberen ons eigen te beschermen. Net als Adam en Eva, die eigenlijk, ja, toen zij uiteindelijk, ja, van die vrucht gegeten hadden, dan realiseerden ze zich, we zijn naakt. Er is schaamte, er is angst, er is oordeel. En het eerste wat ze willen doen is zich bedekken en zichzelf beschermen. En dat is wat wij constant maar willen doen. Ons eigen hachie redden. Onszelf beschermen. Zelf ons lot in handen nemen. Zelf onze identiteit willen bepalen of veiligstellen. Zodat mensen niet echt zien wie we zijn. En ons bedekken met die vijgenblaadjes. Het zal voor God zo gek eruit hebben gezien. En waar hij er zo naar verlangt, is dat wij hem vertrouwen. Dat die angst en die schaamte en dat oordeel verdwijnen. Dat we onszelf mogen zijn. En dat is wat hij voor ogen heeft. Hij heeft een plan. Hij heeft een plan met zijn gemeente. En het heeft niets te maken met een evenement op zondagochtend van 10 tot 12 uur. Het is heel belangrijk dat we dat doen. Moeten we mee doorgaan, is belangrijk. Het woord aanbidden en al die dingen. Maar er is zoveel meer wat hij wil doen. Amen. Hij wil dat we deel uitmaken van een community waarin het oké is om onszelf te zijn. Om tot onze bestemming te komen. En die bestemming, dat is een route, dat is een journey, dat is een weg die we moeten gaan, dat is een proces waar we in gaan. En weet je wat? God is niet bang om dat proces met ons in te gaan. Ook al is dat een heel lelijk proces en komen daar heel veel nare dingen naar boven die binnen in ons zitten. Lelijke woorden die uit onze mond komen, of gedachtes die uit onze mond komen, of dingen die we doen die het daglicht niet kunnen verdragen. En God is daar niet bang voor. Hij is niet bang. Hij heeft daar iets al voor gedaan. Hij heeft namelijk het goede nieuws, lieve mensen, hij heeft daar een voorziening in getroffen. 2000 jaar geleden heeft hij die angst en die schaamte aan een kruis genageld. En heeft gezegd, door wat ik heb gedaan, door het bloed wat ik heb vergoten, kan je vrij zijn als je in mij gelooft. Als je je vertrouwen in mij stelt. Jacob, die deed alles aan om zijn verleden te ontvluchten. Hij vluchtte uiteindelijk naar een ander land. Ging daar ook weer trouwen. En wat zo vaak gebeurt, we lezen dan het verhaal, is echt een prachtig verhaal, dat degenen die bedriegen, die worden ook vaak bedrogen. He, als mensen die bij Teen Challenge kwamen, die waren heel goed in de boel, de besodemieteren. Mensen die je glashard kunnen aanliegen. En echt in de ogen kijken. En zelf zo overtuigd waren ervan. Konden zo mooi liegen, joh. Dat was echt fantastisch. Het was echt bijna een kunst. Ik heb van, wauw, jij bent zo overtuigd. En het is gewoon niet waar. En mensen konden daar zo glashard liegen. Maar wat het bijzondere is, dat mensen die in zo'n levensstijl leven vaak zelf ook bedrogen worden. Hè? Want wat je zaait, dat zal je ook oogsten. Dus hij ging en hij werd bedrogen door zijn oom. Het was een familie, hè? Echt, het is toch een familie. Hè? En stel je eens voor dat hij zou het gaan. Hij werd daar helemaal stapel verliefd op een prachtig mooie dame, Rachel. En hij moest daar 7 jaar voor werken. En uiteindelijk op de huwelijksnacht, dan denk ik ook van wat een feestje is dat geweest. Want hij ging daar in de huwelijksnacht in. En de volgende ochtend na de huwelijksnacht kwam hij erachter dat het ze helemaal niet was. Dus dat was me toch een ruig feestje. Staat in de Bijbel allemaal. Hè? Staat in de Bijbel, zo lees je het toch wel. Een ruig feestje. Ik denk dat God helemaal niet zo schrikt van die ruige dingen in het leven. Maar goed, en dan moest hij nog een keer 7 jaar werken. En dan nog 6 jaar. Dus 20 jaar was hij bij zijn oom om allerlei, ja, gewoon, om maar eigenlijk een beetje zijn eigen imperium te starten. En God zegende hem. Maar uiteindelijk zijn verleden haalde hem op een gegeven moment in. Je kan nooit ver genoeg gaan of reizen. Je neemt jezelf altijd mee. Je neemt jezelf altijd mee. Je kan vluchten. En dat is precies wat we doen. Weet je, Adam en Eva deden dat met die vijgenblaadjes. Die deden dat met die vijgen. Wij doen dat met van alles en nog wat. En als het niet is met hele zondige dingen. Als het niet is met heel veel slechte dingen. Dan kan het ook zijn dat je je verstopt achter allemaal mooie en goede dingen. Het ziet er wat heiliger uit. Maar dat is precies hetzelfde. Voor God maakt dat niet uit. Als je je helemaal verstopt in mooie heilige dingetjes die er goed uitzien of er mooi uitzien. Of verstopt in allemaal zondige. Voor God is het verstoppen. Dus of je nu helemaal in dat zondige leven zit. Of gewoon zo druk bent, net als ik, niet te lang geleden. Dat je niet eens normaal in de rust kan komen om Gods stem te verstaan. Het is allemaal verstoppen. Het is allemaal weglopen. Maar zijn verleden haalde hem in. En er kwam op een gegeven moment in Genesis 32... kwam daar de confrontatie met Esau. De tijd was gekomen om zijn verleden onder ogen te zien. En lieve mensen, hij riep uit naar verlossing. In hoofdstuk 32, vers 11 riep hij uit: God, verlos mij uit de handen van Esau. En weet je wat, soms bidden wij voor verlossing. Heer, verlos ons van onze omstandigheden. En God laat ons worstelen. In hoofdstuk 32 lezen we die worsteling. En hij riep het uit. En er staat iets in Romeinen 9 vers 13. Er staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Een heftig tekst. Ik altijd wel moeite gehad met die tekst. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Er is iets wat een worsteling kan doen, wat bevrijding niet kan doen. Er is iets wat God in een worsteling kan doen, wat een bevrijding niet kan doen. Een bevrijding, begrijp me goed, een bevrijding bedoel ik in deze context dat God je bevrijdt van je omstandigheden. Dat je misschien wel geneest of dat je bevrijd wordt van je verslaving of van noem maar op, vul maar in, waar zit je mee? Misschien zit jij met heel grote relationele problemen thuis. Misschien zit je wel met grote ruzie op je werk. Met grote problemen op school. Waar je ook mee bezig bent, je omstandigheden zijn je omstandigheden. En soms kiest God ervoor om je te laten worstelen. Want er is iets wat in een worsteling gebeurt, wat in een bevrijding niet gebeurt. Want die worsteling is nodig om je identiteit te vinden in Christus. En wat er gebeurt, en we zijn al aardig door de tijd heen, dus ik ga afronden, maar dit is iets wat zo krachtig is. Zijn naam werd veranderd van bedrieger naar, van Jacob naar Israël, van bedrieger naar hij die worstelt met God en overwon. Want wat gebeurde er in vers 2? Hij probeerde te vluchten, probeerde allerlei nog regelingen te doen. Hij ging zijn familie opsplitsen, zodat eigenlijk allemaal plannetjes maken, zodat hij kon overleven. Hij was weer Jacob. Hij probeerde in zijn overlevingsmodus te gaan. En wat gebeurde er in hoofdstuk 32? Hij stond helemaal alleen. Hij bad in vers 11, red mij. Maar later in vers 24, daar staat, maar Jacob bleef alleen achter. Hij bleef alleen achter. Hij had niet meer zijn middelen, zijn mogelijkheden, zijn maniertjes om ermee om te gaan. Al de manieren die hij elke keer maar had om zichzelf maar te verstoppen. Het werkte allemaal niet meer. Het werkte allemaal niet meer. Hij moest nu geconfronteerd worden met zijn verleden, met zijn broer Esau. En hij moest op dat punt komen waar hij alleen achter was. En dan staat er, en een man worstelde met hem. En die man met hoofdletter M, dan zien we, ja, theologen zijn daar heel, hebben daar verschillende blikken over. Maar over het algemeen wordt daar gedacht dat de engel des Heer of Jezus zelf is. Die hier met Jacob worstelde. Een man die worstelde met Jacob. En laten we lezen wat er verder gebeurde. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. De eerste keer dat er gevraagd werd, Jacob, wie ben je? Wat zei hij toen? Hij zei, Esau. Hij deed zich voor als iemand anders. De tweede keer dat die vraag kwam van Jezus zelf, geloof ik, wie ben je? Zei hij van, ik ben het, ik ben Jacob, ik ben de bedrieger, ik ben het. Maar ik laat niet los. Ik hou vast, totdat u mij zegent. Niet een tweedehands zegen, niet iets wat ik afgepakt heb van een ander, iets wat van een ander, ja, wat van een ander afgetroggeld is, maar ik wil dat God mij zegent. Niet een tweedehands zegen, niet iets wat mijn voorganger mij voorleeft en koudt, maar ik wil God zelf. Ik wil God zelf. Ik wil God, een aanraking van God. En ik laat niet los totdat ik het krijg. Ik weet niet waar je bent. Ik weet niet waar jij bent in je proces. Ik weet niet waar jij bent in jouw weg. En misschien schreeuw je het wel uit voor verlossing. Maar ik zal je zeggen wat in Romeinen 9 vers 13 staat. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Esau kreeg alles wat hem beloofd werd. Alles wat hij wilde. Van linzensoep tot alles. Uiteindelijk kreeg hij toch nog een zegen. En alles wat God voor hem had, heeft hij in zijn leven gekregen. Zijn antwoord werd verhoord zoals hij dat wilde. Maar het betekent dus, volgens Romeinen 9 vers 13, dat God zijn liefde uit door met hem te worstelen. God uit zijn liefde aan ons, door ons met hem te laten worstelen. Dat is apart, toch? Haat. Oké, okay, je krijgt alles wat je wil. He? Hup. Ik wil van je af zijn, Esau. Ik wil niks meer met je te maken. Hier, neem maar, word maar dat grote volk. Eet je soep maar. Ik zeg het even hard. Maar God ziet iets in jou. En lieve mensen, als je nu alleen maar die gedachte hebt, ja, maar ik ben zoals Esau en God haat mij en wat ook, dat is niet wat de Bijbel zegt. Want de Bijbel zegt dat God ons allemaal lief had en dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden. En die uiting van liefde, dat is Jezus zelf. Maar hij laat ons worstelen omdat hij van ons houdt. Als je vader of moeder bent, dan weet je waar ik het over heb. Je moet je kinderen soms laten worstelen. Het is niet fijn om te zien, want je wil ze het liefste alles geven wat ze... Maar je weet, dan worden ze verwende rotkinderen. Toch? Heel veel herkenning zie je kinderen in de zaal. Maar je uiting van liefde is, nee, ik onthoud nu dingen omdat ik van je hou. En je snapt het nu allemaal niet. En dat hoeft ook niet, want ik ben je vader. En dat is wat God nu zegt tegen je. Je hoeft het niet te snappen. Je hoeft het niet te begrijpen. Jij bent zelf niet God. Laat mij maar God zijn. Het enige wat ik van jou vraag, is dat je me vertrouwt. Dat is het enige wat God van ons vraagt. En geloof maar, dat is hard werken. Maar niet zoals dat ik het altijd heb gedaan. Dat is, vertrouwen is hard werken. Loslaten. Laat los, zongen we. Misschien kunnen we hem zo nog een keertje doen. Kom maar, alvast. Laat los. Beetje dubbel. Aan de ene kant vraag ik je los te laten. En het enige wat je nog over hebt om God niet los te laten. Jacob liet alles los, behalve God. En God is bereid om ons tegen die muur te laten varen. En is bereid dat we pijn ervaren, moeite ervaren, moeilijk seizoen hebben. En niet ons gebed beantwoord zoals we graag zouden willen. En daarom wil ik met dit afsluiten. In de Bijbel staat, nog voor dat wij hem vragen, weet hij wat we nodig hebben. Ga niet nu vragen, God bevrijd mij van dit of bevrijd mij van dat of doe dit of doe dat. Maar vraag hem wat je nodig hebt. Vader, wat hebben we nodig? Ik denk dit nodig te hebben. Ik denk dat ik dit wil. Misschien wil ik het ook wel. Maar wat weet u dat ik nodig heb? Want hij weet het nog voor dat je het vraagt. Nog voordat je het vraagt, weet hij al wat je nodig hebt. Want hij is je vader. Hij is je hemelse vader. Hij weet dat allang. En alles wat hij nu vraagt is vertrouwen. Een risico te nemen. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Die Bijbel, er staan dingen in, die gaan tegen in wat ik zie in het nieuws en in de media en wat ik op school hoor. Zijn andere geluiden die ik de hele tijd hoor. Maar toch, ik hoef het niet te snappen, maar toch leg ik mijn vertrouwen op u. Ik hoef het niet te snappen. Ik hoef het niet te begrijpen. Het enige wat hij vraagt is dat je hem vertrouwt. Hij houdt van je. Hij houdt van je. Hij houdt van jou. O Vader, we hebben u nodig. O Jezus, we hebben u nodig. O Heer, we hebben het niet door hoeveel we u nodig hebben. Zoveel stemmen, zoveel geluiden, zoveel verwarring, zoveel dingen die we denken te willen, zoveel dingen die denken ons hoop en vreugde en verlossing en vrijheid en blijdschap te geven. En als we het eenmaal hebben, is het één grote leugen. Maar u weet wat we wel nodig hebben. En we willen onze hoop op u vestigen. Op u vestigen. 2023. Misschien kan je je ogen al sluiten en je hoofd te buigen. En gewoon in een houding van openheid komen. Dan staat die hele bekende psalm, de Heer is mijn herder. Misschien ken je hem wel, misschien ook niet. Maar op een gegeven moment staat daar, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Voor je omstandigheden, voor de vijand die tegen je zit te schreeuwen in je gedachten, nodigt de Vader je uit om aan tafel te komen. Te midden van je omstandigheden zegt hij, neem plaats, ga zitten. En als je een kind van God bent, dan is er een plek voor jou aan die tafel. Dan kan je daar zitten en dan is al die stemmen die tegen je komen, dat zijn leugens. Die zeggen dat je misschien niet goed genoeg bent of dat God nu klaar met je is of dat je het nu toch echt verknald hebt, nu dat wat je allemaal gezien gisteren hebt en gedaan hebt. Maar Gods werk door Jezus te zenden is echt genoeg dat je plaats kan nemen aan die tafel. Maar misschien ben je hier nog niet een kind van God. Misschien ben je dat nog niet. Misschien denk je van, goh, wat is dat allemaal? Wat zegt hij allemaal? Snap je nog niet eens, of snap je niet de dingen die ik noem, of de Bijbeltekst, of is het allemaal nog heel vaag voor je? Je hoeft het allemaal niet te snappen. Het enige wat je hoeft te weten is dat God van jou houdt. God heeft een zoon, Jezus, die hij naar de aarde heeft gestuurd, gestorven is aan een kruis, zodat jij een relatie met hem kon hebben, zodat jij niet gestraft hoeft te worden. Dat hij jouw schaamte, jouw angst en je oordeel weg heeft genomen. En als jij ook vanochtend hier bent om aan die tafel te willen zitten, als er iets in je hart is, iets gebeurt er, dat merk je vaak doordat er iets, ja, dat je getrokken wordt als het ware, dat er iets in je hart gebeurt van, hé, dat wil ik ook. Of misschien kom je al jaren naar de kerk, zeg maar, dit wil ik ook. Dan is het nu je moment, nu je kans om die keuze te maken. En als jij dat bent voor het eerst, om die keuze te maken, wil je dan je hand opsteken terwijl iedereen zijn ogen gewoon gesloten heeft. Het is gewoon een moment tussen jou en de Heer. En je zegt van, hier ben ik. Dat wil ik ook. Bid maar dit gebed met me mee. En misschien kunnen we het gebed allemaal bidden. Voor die hand die is opgegaan. Maar ook misschien als vernieuwing van die belofte. En een belijdenis van ons geloof in Jezus. Dus bid dit samen met mij. God, ik geloof in u. Ik geloof in Jezus. Ik geloof dat Hij gestorven is aan een kruis voor mijn zonde. En dat betekent dat Hij mijn straf die ik verdien heeft genomen. Zodat ik vrij kan zijn van zonde, schaamte en schuld. Jezus is mijn redder. God is mijn Vader. En de Heilige Geest woont in mij. En helpt mij. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En voor degenen die worstelen nu op dit moment en die strijd in hun denken hebben, ik wil ook voor jou bidden. Misschien gaan de gedachten niet meteen weg. Maar het is belangrijk dat de leugen ontmaskerd wordt. Het denken wat in jouw hoofd zit, dat dat ontmaskerd wordt. Hoe wordt dat ontmaskerd? Door erover te praten. Door erover te praten. Met een broer of zus die je vertrouwt. En erover te bidden en ook God te vragen, wat vindt u hiervan? Is dit waar? En geloof me maar, als het licht van Gods woord eroverheen komt, dan wordt die leugen ontmaskerd. Vader, ik bid voor die strijd, die worsteling die je toelaat in ons leven. Voor ieder die daarmee worstelt, bid ik zo op dit moment voor die gedachtes die als een vloedstroom over ons heen gaan. Soms die... Ik bid voor die vrijheid, Vader. Ik bid voor een vrijheid. En dat we plaats mogen nemen aan die tafel. In Jezus' naam. Esther, kunnen we dat lied zingen? Dankjewel.